Limburgse twintiger die erin slaagt om interviews te versieren met grote namen in ons land, dat is een gesprek waard, vinden wij. Welkom bij Radio Roels nummer 46. Kobe van Reppelen, dat is een naam die in het Vlaamse podcastwereldje toch behoorlijk snel veel bekendheid heeft gekregen, snel naam gemaakt heeft die jonge man. Een jaar geleden heeft hij zijn podcast, de Kapitein Kobe Show, gelanceerd. Een long-form interview show is het, met andere woorden lange en diepgaande gesprekken, altijd meer dan een uur, soms ver boven twee uur in lengte. Gesprekken met interessante en bekende en ook ja, soms minder bekende mensen over hun werk, over het traject dat ze hebben afgelegd en over het leven aan zich eigenlijk. Het is een zeer interessante podcast die, zoals ik zei, op korte tijd heel veel mooie basis heeft neergezet. En ik wilde Kobe al langer spreken over zijn podcast, over zijn succes, en het is na lange tijd eindelijk gelukt om eens samen te zitten voor een goede babbel. Het is een lang gesprek geworden, maar zeer interessant en zeer leerrijk, vind ik ook voor mensen die niet meteen van podcasts houden, want de levenswijsheid en de energie die afstraalt van de man zijn legendarisch en zijn zeer aanstekelijk. Dus zeker een interessant gesprek met Kobe van Reppelen over zijn achtergrond, over zijn podcast en ook vooral op het einde over de plannen voor volgend jaar. Veel plezier ermee.
Ik ben Kobe van Reppelen, afkomstig van Limburg, van Genk, zoals iedereen van uw luisteraars ongetwijfeld hoort. Ik ben pas 25 geworden in 2016. Ik kom van een gezin waar mijn vader en vaderskant Limburgse boeren zijn en mijn moederskant van Antwerpen komen. Ik ben opgegroeid, geboren in Genk. Ik heb nog een broer die jonger is, die beroepsbrandweerman is. Op dat moment de jongste van Vlaanderen of België. Ik woon sinds kort in Antwerpen op het Zuid. En ik heb een eigen podcast. Ik interview mensen.
Een van de meest opvallende podcasts van Vlaanderen, vind ik. Een fenomeen op een jaar tijd geworden. Hoe kom jij tot podcasting? Was je altijd al geïnteresseerd in radio? Heb jij iets met radio of iets in de media aan het algemeen? Hoe zit dat?
Ik ben na mijn middelbare jaar naar Brazilië vertrokken en ik weet dat toen ik terugkwam ik moest kiezen, een studiekeuze maken. En toen twijfelde ik tussen een economische richting, marketing is dan ook uiteindelijk geworden, of journalistiek. En mijn moeder zei mij overlaatst dat ik rond mijn 14e, 15e daar wel over sprak, over journalistiek. Ik denk dat de manier waarop ik vandaag gekleed ben, ik ook perfect journalist zou zijn.
Grijze broek en zwarte trui, ja, neutrale kleding, zeg maar.
Ik voel mij in mijn hoofd wel journalist, bij wijlen. Maar ik kom vanuit een marketingrichting. En de vraag was hoe ik bij de podcast ben gekomen.
Ja, want de meeste mensen die ik ken die een podcast hebben, die hebben al wat ervaring met vrije radio of lokale radio. Of hadden al interesse om dingen te schrijven via de blog of zo. Hoe zat dat bij u?
Ja, dus ik ben dan teruggekomen, marketing gaan studeren en eigenlijk daar niks meer mee gedaan met journalistiek. En dan ben ik nog eens een jaar naar het buitenland gegaan. En dat was tijdens mijn studies, ik moest die daarvoor onderbreken. Dus ik wou heel graag goed Duits leren en gewicht verliezen. Dat is alle twee gelukt. En wat mij daar heel veel in heeft geholpen zijn boeken. Boeken lezen, dat deed ik daarvoor eigenlijk niet. Maar vooral audioboeken beluisteren en ook podcasts. Dus dat groeide zo verder van mijn allereerste audioboek van Gary Taubes, Why We Get Fat. Daar was ik direct van weg, van audioformaat. En dan ook podcasts beginnen luisteren. En op een bepaald moment gedacht van, kijk, ik zit zoveel Amerikaanse en Engelstalige podcasts te beluisteren. Waarom ga ik dat gewoon niet zelf doen? Er zijn ook heel veel interessante Belgen en Nederlanders of Nederlandstaligen. Ik wil dat zelf gaan doen. En dan heeft het nog een jaartje geduurd. En dan ben ik eigenlijk einde 2015, een jaar geleden, beginnen podcasten. Op de manier waarop dat ik eigenlijk de meeste dingen aanpak. Ik spring daarin. Ik probeer mij zo goed mogelijk voor te bereiden.
Ja, want het is toch niet makkelijk. Want je zegt, goed, je luisterde naar audioboeken en je luisterde naar de bestaande wellicht Engelstalige podcast dan. Maar je had totaal geen radioervaring. Je wist ook niet van hoe dat werkte bijvoorbeeld.
Nee, dus ik heb daar ook nooit spijt van gehad of zo. Maar ik heb wel inderdaad, als ik dan naar andere mensen keek, dan dacht ik van, ja, maar die net zoals u zelf, die spreken zo mooi en die hebben zo'n verzorgde uitspraak. En die kennen veel meer, die hebben een veel grotere technische achtergrond en dergelijke. Maar ik heb gaandeweg geleerd dat detailwerk is niet mijn sterkte. Mijn sterkte is gewoon iets proberen en dat met charme proberen aan te pakken.
Maar ik probeer me dan voor te stellen dat je dan zegt van goed, in jouw hoofd rijpt dat idee van ik ga een podcast maken. Dan begin je dan YouTube-filmpjes op te zoeken en dan ga je dan wat research doen. Want ja, als je nog nooit bij manier van spreken een microfoon in je handen gehad hebt, dan moet je echt van nul beginnen, toch?
Ja, dus de manier waarop ik dat aanpak is er dan wel echt diep in duiken. Wekenlang daarmee bezig zijn. Oké, wat voor microfoons heb ik nodig? Wat voor toestel? Wat voor gerief? Hoe gaat die show eruit zien? Wat is mijn format? Wat voor vragen wil ik stellen? Maar ik ben ook iemand die heel veel dingen last minute doet. Dus ik maak daar wel, ik heb wel in mijn hoofd ongeveer een plan. Dus nu ook voor volgend jaar, voor mijn YouTube-show, heb ik daar ook wel een plan voor. Maar het meeste gaat pas van start gaan op het moment dat ik in de trein zit op weg naar een interview. Dan begin ik meestal mijn vragen voor te bereiden of tenminste op papier te zetten. Dus ik heb mij dan, probeer mij dan zo goed mogelijk voor te bereiden. En ik koop dan, ik kijk naar mijn budget. Ik koop dan ofwel tweedehands goed materiaal of iets minder goed materiaal nieuw. En zo kan ik eigenlk, zo ben ik toen met, ik denk, voor €200 of €300 begonnen. En gewoon mensen gaan contacteren. Want dat was dan een tweede aspect. Ik had eigenlijk heel veel schrik voor ik de podcast begon. Of ik had het idee van, je moet al een bekende blogger of mediafiguur zijn. Of een speciale student of wie dan ook. Om überhaupt bij mensen terecht te komen. Om überhaupt mensen te kunnen vragen dat zij 2-3 uur soms van hun tijd vrijmaken voor u. Maar dat werd heel snel bevestigd dat niet nodig was. Dus.
Want inderdaad, er is dat technische verhaal, maar er is ook het concept eigenlijk. Hè? Want voor de mensen die de podcast niet kennen, jij doet heel lange, heel mooie, diepgravende, diepgaande interviews met... ik wilde bijna zeggen BV's, bekende Vlamingen, maar het zijn soms ook net nog geen bekende Vlamingen. Dat zat vooraf ook al duidelijk in je hoofd. Je wist van, dat wil ik gaan doen. Omdat dat niet bestond in Vlaanderen.
Ja, voor mij was het... Achteraf ben ik tot dat besef gekomen. Dat was niet in het begin zo, maar het was wel zo dat ik nu al lachend zal zeggen, het zijn eigenlijk mensen waarmee ik graag eens 2 uurtjes in een café zou zitten, maar waar ik zo de kans niet mee zou krijgen. Ja. Dus ik gebruik mijn podcast als voorwendsel om bij hen toch even aan tafel te schuiven. Maar in het allerbegin, toen ik met mijn lijstje, mijn shortlist begon, toen ik begon te schrijven van mensen die ik graag zou willen interviewen, waren dat vooral gewoon mensen die ik interessant vond. Mensen waar ik eens toevallig, de allereerste Peter Bertels, die was eens op school komen spreken over creativiteit en brainstorming. Ik dacht, dat is een toffe vent, ik ga daarmee spreken.
En wat doet Peter Bertels?
Peter Bertels is, ik heb zijn jobtitel gevraagd, ben ik nu vergeten, maar ik geloof dat hij, van waar dat ik hem ken, is dat hij workshops geeft rond creativiteit, rond brainstorming voor Flanders DC. Flanders DC is nu, was toen vooral bezig met creativiteit... workshops te geven, die zijn nu wel geheroriënteerd naar mode en dergelijke. Ik weet het niet juist wat ze doen, maar zij hebben wel een sterke rol vanuit de overheid, want ze worden gesubsidieerd om creativiteit en ondernemerschap te stimuleren. Ja. En Peter is iemand die is misschien een beetje de vreemde vis in die vijver, iemand die heel expressief is. En dat was gewoon iemand die ik dan voor de eerste keer wou spreken. En zo zijn er nog een hele race mensen geweest. Sommige kwam ik via een Google search terecht. Ja. Dat ik dacht van, dat is wel interessant wat die doen, maar ik ken die totaal niet. Maar ik ben die dan toch gaan spreken. En andere volgde ik al langer. En dan zijn er natuurlijk een aantal BV's, want dat merkte ik wel gaandeweg. Het zijn vaak, los of iemand als BV interessant is of niet, het feit dat ze BV zijn, wil waarschijnlijk wel zeggen dat ze iets te vertellen hebben. Of dat nu goed is of slecht. Dus op den duur ben ik heel veel mensen gaan interviewen die wel een bepaalde status of bekendheid hadden. Daar ben ik niet altijd even tevreden mee geweest, maar dat bleek dan wel altijd... Je merkt wel, als je een nieuw medium brengt, gelijk een podcast, en je komt dan af met Jeff de Melkboer, dan moet je al verdorie heel sterk zijn. Of je moet al een medium gelijk Radio 1 bijvoorbeeld hebben, waarin mensen toch gaan luisteren, want ze weten wat ze gaan krijgen van kwaliteit. En ze weten dat welk verhaal dan ook wel een goed gestructureerd verhaal zal zijn. Dat was bij mij niet zo, dus op het moment dat je dan... Peter van den Mem, Tadil El Arbi, Karel van Eetveld, Alexander de Croo, Herman Brusselmans zeker. Dan zeggen mensen wel van, amai, 2 uur bij Herman Brusselmans. Terwijl dat voor mij, achteraf gezien, eigenlijk niet... Ik word daar niet warmer of kouder van, want ik deed al die interviews ook al met andere mensen. Maar je merkt wel, op een of andere manier is die perceptie anders.
Ja, die dingen trekken je
podcast. Maar voor mij zijn
het
vooral mensen die ik interessant vind.
Ja, mensen die een verhaal te vertellen hebben. Ik probeer me dat dan voor te stellen. Goed, de eerste gasten die je interviewde waren mensen op jouw eigen shortlist en mensen die misschien nog niet zo bekend waren. Dan volgden inderdaad een aantal grote namen. Hè. Je noemt ze daar zelf. Alexander de Croo, Herman Brusselmans, Karel van Eetveld. Hoe makkelijk was het om die mensen te strikken voor een interview?
Dus in het begin dacht ik van dat gaat mij nooit lukken. Ik ben geen bekende Vlaming of wat dan ook. En ik heb dan... Dus Peter Bertels was gemakkelijk, want die kende ik persoonlijk. Die had ik al gezien. En dan Sam Rieder was iemand van mijn leeftijd die een start-up heeft in Gent rond, met standing desks, staande bureaus. En de derde was Roland Duchatelet. Duchatelet was toevallig eens op de PXL komen spreken. En dan heb ik via de stad Sint-Truiden hem gecontacteerd. Dus zijn contactgegevens gevraagd. En hem die vraag gesteld. Van, kan ik 60 tot 90 minuten van uw tijd krijgen?
Dat zeg je dan ook zo. Ja,
dus dat was dan een e-mail met twee korte alinea's. Van kijk, dit is wat ik doe, wat ik, wie ik ben, wat ik wil doen. En ik heb u daar zien spreken. Ik zou u graag 60 à 90 minuten interviewen. Op een locatie naar uw keuze. Ik kom wel tot bij u. En het antwoord was nee, ik heb andere prioriteiten. Dus goed. Ik stuur een mail terug. Ik zeg, ja, meneer Duchatelet, dat begrijp ik. U heeft het druk. Maar laat ons dan 5 vragen doen. Of 20 minuten. Dat is nog korter dan een middagpauze. Ik zit toch op... Want toen deed ik stage op Staaien bij STVV. In Sint-Truiden, waar dat hij dan ook heel vaak zat. En zo is dat uiteindelijk wel in orde gekomen. En die 20 minuten werden er dan 38 op in totaal. En rond diezelfde periode heb ik naar een van de collega's, naar Peter van den Memt, een mail gestuurd. Met ongeveer dezelfde boodschap van meneer Van den Memt. Ik vind u een super interessante gast. Ik zou heel graag met u 1,5 uur over uw leven babbelen. Ik ga dat als een podcast publiceren, that's it. En ik kreeg van Peter Van den Memt, en dat weet ik nog heel goed dat moment, want ik zat thuis en mijn ouders waren er ook bij. En ik kreeg een mail terug van Kobe, je zit op het eerste zicht categoriseer ik u als een vreemde vogel of een vreemde eend. Maar dat is goed, want maak maar een afspraak. Allee, laat mij maar een paar data weten en dan kom je maar af. En ik ben toen echt in de lucht gesprongen, want ik dacht, ja, als Peter van den Bemt. En ik ben niet zo de gast van de grote idolen, maar dat is wel voor mij echt de sportjournalist van België. En zeker de radiostem waarmee ik de meeste affiniteit heb, omdat ik ook wel een voetballiefhebber ben. Dat was het moment waarop ik dacht, oké, als ik en Roland Duchatelet zover krijg, en Peter van den Memt, zonder dat ik eigenlijk een publiek heb of een noemenswaardig publiek, ja, dan moet ik geen
dan
schrik hebben om andere
lukken.
Mensen ja. te vragen.
Ik heb naar die podcast, dat interview dat je gedaan hebt met Peter van den Memt, geluisterd. En ik heb hem, denk ik, 2 uur nadat ik de laatste seconde had beluisterd, heb ik hem een mailtje gestuurd en heb ik hem proficiat gewenst. En fantastisch dat hij mee wilde doen aan die podcast. Want ik vind het gewoon leuk dat mensen effectief dat medium ook ontdekken en meedoen. Heb je problemen als je het concept podcast moet uitleggen? Stoot je daar nog op een muur van onbegrip? Of hoe verkoop je dan je podcast?
De meeste van mijn luisteraars zijn... Ik heb daar eens stevig over nagedacht. Zijn autodidactisch, ondernemend. Ik kan ze nog wel een paar steekwoorden opnoemen. Maar dat zijn wel mensen die per definitie dat soort media wel gaan kennen.
Dat wel, ja.
Dus die daar wel naar op zoek gaan. Dus daar heb ik niet zozeer een probleem mee. Het is natuurlijk zoals ik zeg, ja, ik maak een podcast. Heel weinig Vlamingen kennen nog steeds het woord podcast. Vinden, dus in Vlaanderen en België is technologie altijd een hekelpunt. In vergelijking met buurlanden. Maar voor mij persoonlijk maakt dat niet zoveel uit. Ik heb begin dit jaar, dus eigenlijk op 23 december vorig jaar, 2015, de eerste afleveringen gepubliceerd. En ik ben in juli of augustus gestopt met mijn statistieken bij te houden. Omdat ik merkte dat ik bijvoorbeeld Herman Brusselmans had geïnterviewd. En het ging dan in dat gesprek over zijn nieuwe vriendin Lena, die hij toen nog niet had voorgesteld. En over zijn erectiestoornissen bijvoorbeeld. En 2 weken daarna zat hij stelde hij zijn nieuw boek voor. En was hij overal in de media met zijn nieuwe vriendin. En nog eens een week daarna kwam hij op Kroost op 4 en sprak hij over zijn erectiestoornissen en was hem weer overal. En ik dacht, ja, ik heb niet veel minder tijd in dat interview gestoken dan die mensen. Behalve dat zij misschien met een team van 5 zijn en dus het equivalent van 5 Kobes erin hebben gestoken. Maar zij hebben een bereik dat veel groter is. Dus voor mij is het totaal nutteloos om mij te blind te staren op dat bereik. Want of
dat
ik nu 3.000 of 4.000 man bereik, wat eigenlijk al relatief veel is. Ja, in vergelijking met de echte, met de grote media, is dan van te janken. Ja. Dus ik heb die statistiek ook gewoon gestopt. Ik hou daar niet meer bij. Dus nu breng ik die podcasts uit. En mensen die dat kennen, die komen naar mij toe en die zeggen, ja, je hebt dat goed gedaan. En mensen die dat niet kennen, ja... Die zullen het wel vinden of die zullen het wel op een andere manier ontdekken.
Het is ook appelen met citroenen vergelijken, omdat dat interview dat hij bijvoorbeeld in de mainstream media dan gegeven heeft over die erectiestoornissen bijvoorbeeld, dat duurde misschien 5-6 minuten, terwijl jij hebt daar meer dan een uur mee gepraat. Dus wat jij doet, wat veel podcasters doen, kan ook gewoon niet meer op mainstream media. Hè.
Ja,
meer dan
tuurlijk.
Dat is iets waar ik het ook even wil over hebben, namelijk dat concept dat jij doet. Want als je dat op papier zet, als je mij nu een blaadje laat zien vooraf, voor jouw show bestond, waarop te lezen stond 25 jaar een gast uit Limburg gaat 2,5 uur lang met BV's spreken en zwiert dat op het internet, dan had ik eens goed gelachen en waarschijnlijk gezegd van
ja, je bent
no
nog
way.
Aan het lachen, hè?
Ik ben nog aan het lachen, ik vind het geweldig. Maar ik vind het geweldig omdat het werkt. Het werkt gewoon. Hè? Ja. Mensen blijven luisteren en ik moet eerlijk zeggen, ik heb gisteren de laatste seconde beluisterd, heel de show met het interview met Pascal Papen. Toen ik dat zag in mijn podcast-app, dacht ik, wow, 2 uur en wat was het? 2 uur 45?
Ja, 2 uur 45.
Dacht ik van, wow, dat is echt wel een lekkere hap. Maar ik heb hem helemaal opgegeten. Mm. Ik vond het geweldig.
Wij hebben natuurlijk het voordeel dat België een fileland is. Dus er is niemand die tegen mij kan zeggen dat ze niet 2 uur en een half vrij kunnen maken. Want met een beetje pech zit je 2 uur en een half per dag in de auto. Dus van de mensen die geïnteresseerd zijn, weliswaar.
Ja, ja.
Maar ja, kijk, ik ben daar zelf naar op zoek. Als ik een boek lees, dan weet ik dat ik een investering van 20 uur doe. Ik ben nu ook op de trein een boek aan het lezen. Daar ga ik naar op zoek. Ik ben de persoon die voor diepgang gaat. Ik ben niet op zoek naar de nieuws headlines. Dat interesseert mij niet zoveel, maar die diepgang. En ik vind dat op een lang gesprek met iemand, kun je daar wel naar op zoek gaan. Dus zoals je bijvoorbeeld Alexander de Croo, Karel van Eetveld, heb je 50 minuten, een uurtje met hen op hun kantoor. Dat maakt mij zelf ook niet wijs dat dat lukt, want okay, die mannen hebben genoeg mediatraining gehad. Die gaan echt niet het achterste van hun tong laten zien, zeker niet aan een jonge gast op maar 50 minuten. Maar ik merk wel, als je 2 uur, 2 uur en een half met iemand zit, gelijk Herman Brusselmans, dan kun je wel, of Pascal Papen, dan kun je wel je gesprek zodanig aanpakken dat je in het begin, ja, en dat leert je ook gaandeweg, wat kunt peuteren, wat meer die emotioneel romantische tour opgaan en dan dat even laten zitten en dan anderhalf uur later daarop terug aanpikken wanneer je eigenlijk een vertrouwen wel hebt. En dan merk je dat op die momenten dat er eigenlijk heel mooie verhalen naar boven komen. En die zouden nooit naar boven komen in een interview van 45 of 50 minuten.
Dat is waar, en dat vind ik een ander belangrijk kenmerk naast de lengte van de gesprekken, en dat hangt wellicht samen met het tweede kenmerk, dat voor iemand die eigenlijk geen training heeft in interviewtechnieken of die weinig ervaring heeft, dat je echt wel mooie verhalen uit mensen kan halen. Hè. Je gaat echt wel in de diepte. Hè. Dat is echt ook een kenmerk van jouw podcast. Hè. Je blijft peuteren. Hè.
Ik denk dat ook net een sterkte of voor mij toch een speerpunt moet zijn. Is in de eerste plaats respectvol zijn naar die mensen toe. Ze weten dat, of zij zouden moeten weten dat als het zover is, dat hij niet voor morgen in een of andere krant is en er wat kliks of shares of euro's mee te verdienen. Maar dat echt die diepgang is. Maar ook vooral net het feit dat ik geen echte training heb en dat ik daar ook gewoon puur uit interesse zit. Dat ik ben in Brussel 2 interviews gaan doen, Jean Cornet en nog een tweede, ik ben het vergeten. Dat is om 7 uur 's ochtends de trein springen, om 11 uur in Zeelen te zijn, als ik me niet vergis.
Ja, want je gaat overal met openbaar vervoer.
Ja, toch veel.
Dus je investeert er echt wel
in. Ja, dus als ik zo zondag kijk, dan was ik van 7 uur 's ochtends met de trein weg en dan kwam ik om 8 uur 's avonds terug thuis en dan had ik 2 interviews gedaan met openbaar vervoer in Brussel. En dan moet nog heel uw postproductieproces beginnen, dat moet ik u niet vertellen.
En je hoort ook
dus
de oprechte,
ik heb veel tijden nog.
Je hoort ook de oprechte verwondering en de oprechte interesse in jouw vragen. Hè? Je kan echt zo soms doorgaan op iets en dat vind ik net leuk, want die tijd heb je vaak niet meer. Die heb ik ook niet.
Ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat ik na mijn gesprek met Herman Brusselmans had ik hem even gevraagd naar zijn lang haar, hoe dat hij dat verzorgt. Dat was gewoon oprecht, want je ziet dat nu ook. Ik heb nu ook lang haar. Ja. Dat is heel lang geleden, maar ik was gewoon oprecht geïnteresseerd op dat moment van oké, hoe was jij dat? En misschien zullen mensen denken van maar allee, wat vraagt die onnozelaar nu? Maar dat was dus echt een oprechte vraag. Dat stond niet op mijn lijst, op mijn vragenlijst. Ik wou dat heel graag gevraagd hebben. En ja, als mij dat te binnen valt, dan vraag ik dat gewoon.
Ja. Wat zeggen de gasten achteraf? Wauw, dat ging lang door. Of wauw, dat was diep. Hoe zijn de reacties dan ter plaatse?
De meesten zijn verbaasd. De meesten, als ik het hen voorstel, zeggen ze wauw, anderhalf uur of 2 uur, dat is wel lang. Nu, dat wordt natuurlijk met de tijd gemakkelijker. Want je kunt hen vorige interviews
dat
laten
waar,
zien.
Ja.
Maar meestal zeggen ze van wauw, dat duurt wel lang. Maar na het interview hebben ze dan toch komt vaak de feedback van het is toch vlot gegaan, het is toch goed doorgelopen.
Knip jij veel? Ik bedoel, zet jij alles bij manier van spreken rechtstreeks online of haal je er nog veel uit?
Ik knip niks. Ik heb in geen één interview tot nu toe echt geknipt.
En mensen vragen ook niet van zou je dat er niet uithalen?
Nee, ik was nu net aan het denken, Frank Manen, een venture capitalist, die heeft wel, omdat hij tax shift in plaats van tax shelter fout zei, dus dat heeft hij mij wel laten weten van ik zou willen dat je dat op een of andere manier nog aanpast. En dan heb ik dat ook in de intro nog eens herhaald van op het einde van het gesprek bedoelt hij zus en niet zo, want voor hem zou dat professionele consequenties kunnen hebben.
Ja.
Dan doe ik dat natuurlijk. Maar al mijn gesprekken gaan eigenlijk van A tot Z zo online. En ik vind dat heel belangrijk. Ik ga daar niet flauw om doen. Dat is vooral omdat ik te lui ben om ze te knippen en te plakken. En weer omdat ik daar geen trainingen heb en omdat ik daar gewoon geen goestingen heb. Maar dat verplicht mij ook om het van de eerste keer te goed te doen. En nog iets anders. Ik zat bij Jan Peumans. Dat was super grappig.
Ook een heel mooi gesprek.
Ja. En hij zei tegen mij van ja, ik vroeg hem wie is uw favoriete auteur. En hij zegt ja, Ik ben nu de... Hoe heet weer de oud-hoofdredacteur van de Humo?
Guy Mortier.
Mortier, ja. Dus hij zegt tegen mij, ja, ene Mortier. En met dat zeg ik Guy Mortier. En ik denk, nee, Kobe, shit, Guy Mortier is die van de Humo, dat is geen schrijver uit Gent. En ik zie Jan Peumans naar mij kijken van, jonge dwaas, Guy Mortier is die van de Humo, dat is niet... De... En dus dat maar dat moment dat zit helemaal intact in de podcast, want ik ben 100% zeker dat er mensen gaan zijn, op het moment dat Jan Peumans zegt Mortier in Gent, dat er mensen de reflex gaan hebben, Guy Mortier. Ja. En dan, nee, het is niet Guy Mortier. En dat vind ik net een... Het moet niet gepolijst zijn.
Dat
dan
is
mogen
een
er fouten
ook.
In zitten. Ja. Ja, het staat er gewoon in. Iedereen kan het horen dat ik dacht Guy Mortier en dat dat fout is. En ja, oké. Okay.
Live on tape.
Ja. Ja.
Ze worden alsmaar langer. Hè. Wat is er voor jou? Heb je vooraf een limiet of zo? Of hangt het af van wie je voor je hebt?
Ik moet zeggen, ik heb denk ik voor alle gasten tot nu toe ongeveer hetzelfde aantal vragen gehad. Dus sommige gaan wat sneller, sommige gaan wat trager. Sommige gasten moet je ook wat meer de antwoorden uitsleuren. Ik heb het laatste interview dat ik nu heb opgenomen was Ernst-Jan Fout, een Nederlander, de medeoprichter van de Correspondent. En daar merk je wel een klein verschil van Vlaming versus Nederlander. Daar had ik het gevoel dat ik soms iets meer eruit moest ja, sleuren is een lelijk woord, maar gelijk een Pascal Papen of een Peter Bertels of Karel van Eetveld, die stelt geen vragen en die praten en praten en praten. Dus als de gast de tijd en de ruimte laat om dat gesprek te laten gaan, ja, dan kan dat lang duren. Hè. Dan kan dat van mijn part zo lang duren als dat nodig is. Ja, meestal zit er wel een tijdslimiet op. Meestal zeggen ze wel, oké, we hebben een uur of we hebben anderhalf uur.
Ja, het is vaak praktisch gewoon wat de mensen kunnen vrijmaken natuurlijk. Het zal er ook van afhangen of je bij hen thuis of op kantoor zit natuurlijk.
Dat doet, ik denk dat ik 80% van mijn interviews thuis heb gedaan. Bij mensen. En dat is echt wel een verschil. Dat is ook gewoon veel leuker. Je zit daar voor hen in een vertrouwde omgeving.
Relaxter.
Ja, relaxed, comfortabel. Dat is anders als een bureau. Maar ja, oké, gelijk een Alexander De Croo, ja...
Dat gaat ook niet altijd.
Dat gaat moeilijk zijn.
Wie staat er nog allemaal op jouw lijstje? Wie zit er nog aan te komen? Waarnaar mogen we nog uitkijken?
Wel, ik was vorige week, begin november was het, of twee weken geleden, in Lissabon voor de Web Summit. En daar liep ene Joseph Gordon-Levitt, een acteur, rond. Ik heb die op zijn schouder getikt en gezegd van, kijk, ik doe die interviews in België, ik wil dat graag internationaal doen. Ik heb al een Nederlander gehad. Wat denk je? Ik zou wel naar New York komen. Ik weet niet of hem van New York is, dus ik hoop dat ik daar geen slecht vuur heb geslagen. Dus wat die lange interviews betreft, heb ik nog wel zeker een aantal Belgen en Nederlanders. Matthijs van Nieuwkerk is iemand die ik heel graag, maar dat wordt ook heel moeilijk, zou willen spreken. En ook een heel aantal Belgen. Onder andere, ik ga zelfs nog ergens naartoe, waar we Michel Sioen van VBO, als ik weet niet, VBO, komt spreken. Marion de Bruin hoor ik van verschillende mensen, is de decaan van de Vlerik Business School. Allee, er zijn heel veel mensen...
Je zit
mensen...
nog niet door je ideeën heen eigenlijk.
Nee, en hoe langer hoe meer mensen die naar mij toe komen zeggen, zeg, die moet je eens proberen en die en die en die. Dus ik krijg hoe lang, en dat is super tof, want die mensen die schatten mij eigenlijk een beetje in, dus die suggesties doen. En als dat dan ook nog klikt, dan denk ik van ja, oké, er zit echt heel veel interessant in. Maar ik merk ook dat ik, en dat is eigenlijk voor mijn grote uitdaging voor 2017, ik heb mijn lange gesprekken, die tijdloos zouden moeten zijn, maar ik wil daarnaast ook een soort van wekelijks format gaan doen, waar ik een stukje... Het hoeft niet per se actualiteit te zijn, maar een beetje een crossover van de afspraak op vrijdag dan, waar Ivan de Vadder is ook iemand die ik heel graag zou willen interviewen. Ik heb hem eens aan de lijn gehad, stiekem de WRT Nieuwsdienst binnengebeld, dat is gelukt. Ik had ineens Ivan de Vadder aan de lijn en mijn adem stopte even, maar oké. Dat lukte misschien nog. Maar dus waar ik een soort van crossover van de afspraak doe en de Media Watcher op de zevende dag. Dus ik zou gewoon graag wekelijks met een aantal mensen, één persoon of meerdere personen, echt samen zitten en zeggen, oké, van stel eens een keer voor en zeg eens wat u deze week is opgevallen. Dat kan persoonlijk zijn, dat kan media zijn, dat kan over 101 dingen gaan. Zodat ik en mijn tijdloze, als ik ze zo zelf mag noemen, interviews heb, die lang zijn. Maar ook wekelijks een format kan aanbieden, dat mensen mobiel kunnen kijken. Ja. En dan, als dat goed gaat, dan zou ik ook eigenlijk... een andere van uw collega, Lieve van Gils, heel graag wat de concurrentie aan doen, een soort van talkshow gaan maken. Hè? De eerste volledige online talkshow.
Dat is die YouTube-show die je promoot ook op jouw website. Hè?
Ja, staat dus, dan, dus dat is echt, volgend jaar wordt, dus alles blijft als podcast beschikbaar. Maar ik ga keihard op YouTube gaan inzetten, omdat ik gigantisch geloof in dat medium. Dus ook mijn diepte-interviews, die gaan ook allemaal met video worden opgenomen en gepresenteerd, gepubliceerd. Maar ik wil echt wel naar het einde van volgend jaar, of midden tot het einde van het jaar, een soort van talkshow. Dus ergens een locatie, meerdere camera's. En dan is het natuurlijk leuk dat de mensen die ik heb geïnterviewd, die zou ik dan kunnen ter opnieuw vragen. Mm. En dan ja, een paar tegenover elkaar gestelde meningen proberen te mediëren. Dus dat is voor mij... Dat is
de
voor mij een uitdaging.
De allereerste online talkshow is het dan eigenlijk, hè? De YouTube talkshow.
Ik noem het nu nog een talkshow, omdat ik liever van Giels ook al talkshow heb horen zeggen. En dat is toch wel een man waar ik echt naar opkijk, wat dat betreft.
En een boek, want dat zit er ook aan te komen blijkbaar. Hè?
Ja, ik heb als 18-jarige ben ik dan teruggekomen uit Brazilië. Ik heb dan een studiekeuze gemaakt en dat is een foute studiekeuze geweest. Ik ben eerst nog handelswetenschap aan de Hogeschool Universiteit Brussel gaan doen. En nu, 7 jaar later, denk ik af en toe van ja, ik zou mijn 18-jarige zelf graag wat dingen willen influisteren die ik nu weet. Ik weet nu heel goed dat ik een puur buikgevoel mens ben. Dat wist ik toen niet. En had ik dat op een of andere manier kunnen influisteren, had mij dat wel geholpen. Dat gaat niet meer, maar wat ik wel kan doen, is hetzelfde boek voor mijn 25-jarige zelf schrijven. Dus ik ben op 10 oktober 25 geworden. Dat wil zeggen dat ik tot volgend jaar, 2017, 10 oktober, heb ik een heel jaar dat ik 25 ben, om dat uit te brengen. Ik lees gigantisch veel, dus ik ga heel veel inspiratie kunnen halen uit een heel aantal Amerikaanse, maar ook Belgische topschrijvers.
Ben je er al mee bezig?
Ja, tuurlijk. Ja. Ik heb al een outline. Ik moet nu een heel stukje beginnen schrijven. Maar ook daar is dat een heel leerproces. Hè. Ik merk als ik mij voor de computer zet en schrijf, dat lukt niet. Maar als ik een dictafoon pak en gewoon begin te spreken en begin te wandelen, dan kan ik uren vol babbelen. En als ik daar dan een soort van samenvatting van schrijf, dan komt dat wel goed. Maar dat moet en zal er komen, want ik wil dat gewoon op mijn 25e doen. En dan loop ik eigenlijk weer heel dat proces door, gelijk met de podcast. Oké, een uitgeverij zoeken, dat heeft voor- en nadelen. Een van de voordelen is dat je een groter bereik hebt. Een van de nadelen is dat allemaal langer duurt. En ik heb 10 oktober mijn deadline. Of self-publishing, en dat gaat waarschijnlijk wel worden. Dus ik denk dat ik volgend jaar kan het goed zijn dat daar een korte of een kleine crowdfunding-campagne aan hangt voor 500 boekjes of zo. En voor mij is dat allemaal super tof, omdat dat manieren zijn waarop ik net buikgevoel zeg, waarop ik dingen kan experimenteren en proberen. En ja, ik krijg daar super veel energie van. Ik was een tijdje terug hier ook op Open VRT, die super tof evenementjes organiseren. En ja, ik merk gewoon dat ik daar energie van krijg. Ik probeer dingen die net iets buiten mijn kunnen liggen, of waar ik net geen ervaring of niet genoeg ervaring mee heb. Want voor een boek uit te brengen zouden heel veel oudere mensen tegen mij zeggen, joh, maar daar moet je toch gestudeerd voor hebben. Ja, nee, dat moet niet. Hè. Ik zal het wel zelf printen, ik zal het wel zelf betalen, ik zal het wel zelf verkopen. Ik zal wel zelf... Mijn grote doel voor volgend jaar, en dan mocht je mij dan vragen, is op de boekenbeurs staan.
Dus, laten we daar een doel van maken. Dan zullen we volgende...
Heb ik dat hier nu hard op gezegd?
Ja, het staat op band.
Dat zou de kers op de taart zijn.
En je bent ook heel multimediaal bezig, dat valt mij ook op. Hè. Je hebt een prachtige website, je bent bezig met gesproken woord, met geschreven tekst, je wil nu ook aan video werken. Ja, ook op sociale media ben je actief. Het gaat echt alle richtingen uit. Hè. Ja.
Ik doe nu een stukje van mijn werk, bestaat uit copywriting. En ik merk dat ik bijvoorbeeld veel liever met de beste copywriters van België een cursus zou maken over copywriting, dan dat ik heel veel copy voor mensen zou gaan schrijven. Dus vanuit dat standpunt wordt dat voor mij hoe langer hoe duidelijker ook, dat de rode draad voor mij is mensen misschien net dat duwtje in de rug geven. Ik ben iemand die, of dat zeggen mensen vaak tegen mij, van kijk Kobe, we vinden dat fantastisch dat je gewoon dingen doet. Ja, je wilt een podcast beginnen, oké, je gaat gewoon Duchatel interviewen. Je wilt een YouTube-kanaal, je gaat dat gewoon filmen. Een boek schrijven, je schrijft dat gewoon. Voor mij is dat allemaal niet zo speciaal, omdat dat in mijn aard ligt. Maar ik vind dat wel heel leuk. Ik kan er heel veel energie uit halen als mensen naar mij toe komen en zeggen van Kobe, ik heb daarnaar geluisterd, naar dat gesprek, of ik heb dat gezien, en ik ben ook gewoon begonnen. Dus als ik die dingen kan doen die mij gelukkig maken, dat experimenteren, en ik kan op een of andere manier dat aan anderen doorgeven van probeer het maar, spring maar eens een keer in het duister, probeer dat maar eens, dan voel ik dat ik en doe wat ik graag doe, en mensen ook nog eens verder help. En in dat opzicht wordt 2017 voor mij een jaar waar ik heel hard naar uitkijk.
Daar zit ook een hele markt in. Hè? In de VS zie je dat vaak, hè? Van die coaching-podcasts en coaching-producten. Hè? En dat is dan positief bedoeld. Hè? Maar mensen die inspiratie geven aan anderen. Ja. Hè? Dat is iets dat wij hier niet kennen. Hè? Er zijn er een paar, denk ik, in Vlaanderen. Maar zo die energie geven en coaching...
De Karel van de Velde, maar volledig online. Karel van de Velde is zo de naam waar ik dan aan denk. Ik heb al een paar dvd'tjes van hem bekeken. Ik denk persoonlijk dat dat wat beter en wat meer up-to-date kan. Maar dan is het aan mij om te tonen dat dat kan. Hè. Ik zou mijzelf nu niet direct een coach noemen. Maar het is wel mijn idee dat, zeker in Vlaanderen, met een sterke KMO-markt, er is ruimte en tijd voor KMO's die zeggen van zeg, in plaats van weer een dure consultant, volg maar zelf eens een cursusje. Heel veel mensen die ik nu ken, die volgen dat dan online bij Amerikanen. Ja. Dan denk ik, ja, dan kan ik net gelijk die podcast, kan dat hier ook, weliswaar op een kleinere schaal, maar niemand doet het. En als er iets is wat ik graag doe, dan is het ja, iets proberen wat ik eigenlijk niet kan. En dan zien we wel hoe ver dat ik geraak. Hè.
Super, dat is zeker en vast gelukt met de Kapitein Kobe podcast. Dus, voilà, volgend jaar op de boekenbeurs, YouTube talkshow en nog hopelijk vele afleveringen van jouw podcast met nog heel veel interessante gasten. Voor mensen die jou willen horen of jou willen vinden op het internet, waar kunnen ze terecht?
Dat kan ofwel op kapiteinkobe.be, aan elkaar geschreven, of gewoon Kapitein Kobe op YouTube, op YouTube of Google. Ikzelf ben Kobe van Reppelen. Ik zit sinds kort niet meer op Twitter, niet meer op LinkedIn.
Bewuste keuze?
Ja, bewuste keuze. Ik zit wel, ik heb nog wel een Facebook-profiel of account die ik onderhoud, waar ik wat dingen deel. Toen Prins Laurent op Twitter kwam, had hij op 7 uur tijd meer volgers dan ik op 7 jaar. En dat was voor mij de druppel. Ik dacht, ik ga hier geen tijd meer in steken. Ik ga eerst zorgen dat ik waarde heb. En als ik dan op een medium kom, dan zullen mijn volgers mij wel vinden. Ik ga niet hypocriet zijn en zeggen dat ik er nooit meer op kijk, want ik zoek nog wel eens naar mijn eigen naam of interviews.
Ben je er niet meer op?
Nee. Het spaart mij zoveel ruimte en tijd. Ik heb er nog geen spijt van gehad. Dus mensen kunnen mij op kapiteinkobe.be of kobevanreppelen.be vinden. En ik maak er een erezaak van om snel op mijn mails te antwoorden.
Super.
Dus.
Fantastisch. Goed.
En ook mensen die nog suggesties zouden hebben of zo, altijd welkom.
Ja, ik wilde net zeggen, we gaan het op onze website zetten, want ik kan me inbeelden dat er nu mensen zijn die ook denken van, die persoon zou ik eens graag horen in de Kapitein Kobe Show, dus dat kan zeker doorgegeven worden. Kobe, dankjewel voor jouw tijd.
Lode, bedankt voor mij te vragen.
Volgende mensen mogen zich met onmiddellijke ingang en tot de volgende aflevering van Rechtswegen producer van de Radio Rules podcast noemen en dienen als dusdanig met respect aangesproken te worden.
En ik heb de eer en het genoegen om 2 nieuwe namen toe te voegen aan de lijst met producers van de Radio Rules podcast. 2 namen dus. De eerste is die van Casper Pepermans. Op Twitter vind je hem als de luchtfietser, in 1 woord, dat is zijn username op Twitter, dus de luchtfietser. Casper Pepermans zegt dat hij een podcast addict is en dat hij ooit zelf ook een podcast wil starten. Mensen die tips hebben, mogen mij steeds aanspreken op Twitter met een lachje erbij. Dus Casper op Twitter de luchtfietser. En dan de tweede producer van de Radio Rules podcast deze week is Joost Houtman. Op Twitter te vinden als Joost Houtman. Zo simpel is het. Joost is een van de mensen achter de podcast Het Foute Elftal. Dat is een show die ik onlangs ontdekt heb. Zeer leuke podcast die een mengeling is van humor, sport en geschiedenis. Maar Joost is ook een creatieve duizendpoot zo te zien. Hij is storyteller, copywriter, ghostwriter en scenarist. En hij liet ook nog weten dat hij openstaat voor leuke nieuwe podcastavonturen, ook voor bedrijven. Schrijft hij meer informatie op zijn Twitter-account en op zijn eigen website joosthoutman.be. We zullen de link ook op onze website zetten en op Twitter te vinden dus als @joosthoutman. Als je zelf eens producer wil worden, als je zelf je eigen naam en of website is vermeld wil horen in deze podcast, dan kan je surfen naar onze site radiorules.be en bovenaan klikken op het menu-optietje. Daar staat producer worden, alle uitleg daar. Toch op onze website zit, laat gerust iets van je horen ook. Het is altijd fijn om feedback te krijgen. Op Twitter is onze username Lode Rules. Je kan ook naar de Facebookpagina van Radio Rules gaan. Op Facebook gewoon zoeken op Radio Rules en dan vind je ons wel. En op onze website staan ook nog een heleboel andere contactopties, keuze en opties genoeg dus om mij te vinden op het internet. En op de website, de site van Radio Rules, moeten we nog even melden misschien, staat sinds kort ook een overzicht van alle Vlaamse podcasts, of een poging tot overzicht noem ik het dan maar. Mensen vroegen mij met de regelmaat van de klok, ja, bestaat er een pagina of bestaat er een website waar we kunnen zien welke Vlaamse podcasts er bestaan? Is er eigenlijk een overzicht van alle Vlaamse podcasts? Wel, voor zover ik weet, bestaat dat niet of bestond dat niet, moet ik zeggen, want ik ben dan zelf maar iets begonnen. Een initiatief, een poging om tot een overzicht te komen van iedereen die in Vlaanderen bezig is met podcasting.
Ongetwijfeld ontbreken er een aantal op dat lijstje. Ik heb de afgelopen dagen, sinds die online ging, ook meteen een aantal suggesties, goede suggesties gekregen van mensen die zeggen, hey, dit staat er niet op of dit is mijn podcast, kan je die er ook aan toevoegen? Geen probleem, de bedoeling is om tot een zo volledig mogelijk overzicht te komen. Dus als jouw podcast er niet op staat of als jij luistert naar een podcast die er niet op staat, laat het gerust weten onderaan de post, onderaan de pagina of via de andere kanalen die ik net vernoemd heb. Ik heb er ook een speciale URL bijgemaakt trouwens. De URL, het websiteadres, is www.vlaamsepodcasts.com. Dus www.vlaamsepodcasts.com. Daar vind je dus het overzicht, poging tot overzicht van alle Vlaamse podcasts. Doe er uw voordeel mee. Dit was Radio Roels voor deze week. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.